Ik wil u ter inleiding twee gedeelten voorlezen uit de brieven van Paulus. Allereerst uit Efeze 5 en dan uit Filippenzen 2. Twee heel bekende gedeelten over het verspreiden van licht. Uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 8 en 9. Vanmorgen heb ik gelezen uit de NBG-vertaling en vanmiddag uit de Nieuwe Bijbelvertaling en vanavond lezen we uit de Taylor-vertaling. Had ik nog een vierde samenkomst gehad, dan had ik, dat beloof ik u, uit de Statenvertaling gelezen, maar ik ben daar niet aan toegekomen. 5 vers 8, de herziene Statenvertaling, daar kijk ik trouwens naar uit. 5 vers 8, vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. En dan uit Filippenzen 2, vers 14 en 15, waar Paulus zegt, doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont. En dan dezelfde verse die we de vorige maal gelezen hebben uit Matteüs 5. Maar ik beperk me nu tot vers 14 tot 16. We hebben dat de vorige maal wel gelezen, maar niet behandeld. Vanavond is dat aan de beurt. Matteüs 5 uit de bergrede, vers 14. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Tot zover lezen we uit het woord van God. Het thema van het licht en van het verspreiden van licht, dat begint niet pas bij de gemeente. Het is een thema dat door de ganse Bijbel heen loopt van het begin af aan. Het begint in Genesis 1 vers 3, waar de Heere God zegt, er zij licht. Er zijn mensen die zich het hoofd breken over de vraag, hoe kan dat nou? Want het gaat daar over daglicht, blijkt even later, terwijl de zon pas op de vierde dag verschijnt. Ik denk dat we ons beter kunnen verdiepen in de diepere geestelijke zin van deze dingen. Eerst het licht van God op de eerste dag en dan het licht van de zon en de maan op de vierde dag. Dat is niet hetzelfde, maar geestelijk mag je dat toepassen en dat blijkt uit 2 Korinthe 4 waar Paulus dat ook doet. Hij zegt daar in vers 6, zoals God gezegd heeft, laat het licht schijnen in de duisternis. Zo heeft hij datzelfde licht ook laten schijnen in onze harten. Door het evangelie. Daar vind je dus deze belangrijke waarheid. Die dingen in Genesis 1 hebben een diepere zin. En zo kun je ook de vraag stellen waarom dat licht op de eerste dag en de zon pas op de vierde dag. En het eenvoudige antwoord is omdat het zo in de heilsgeschiedenis ook gegaan is. Het Oude Testament, zoals wij het noemen, is vol licht. De Joden noemen dat het licht van de Torah. En dat is geweldig licht. God heeft daar zijn gedachten ontvouwd over hoe de mens zou mogen of moeten leven voor zijn aangezicht. En de Torah verspreidt geweldig licht over Gods gedachten. In vele, vele vormen. Denk alleen al aan de wijsheidsboeken waarin een heel bijzondere uitwerking wordt gegeven aan de betekenis van de Torah, de wet van God. De onderwijzing van God zoals het letterlijk betekent. Maar dan in het Nieuwe Testament verschijnt de Heer Jezus ten toneel. Wat in het Oude Testament nog licht in het algemeen is, het licht dat God laat schijnen over de dingen, dat wordt dan geconcentreerd tot een persoon. Een persoon die iets kan zeggen wat nog niemand ooit gezegd kon hebben. Ook geen Abraham, ook geen Mozes, ook geen David. Namelijk, zoals u dat vindt in Johannes 8 en 9, ik ben het licht der wereld. En daarmee is geestelijk gesproken de vierde scheppingsdag aangebroken. Het licht begint nu vanuit één bepaalde bron te komen. En dat is de zon. Ook dat beeld van de zon is heel bekend. U weet dat in Malachi 4, in de nieuwe Bijbelvertaling Malachi 3, de Heer Jezus genoemd wordt, de Messias genoemd wordt, de zon der gerechtigheid. En driemaal in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat de Heer Jezus straalde als de zon of zelfs nog heerlijker dan de zon. Eenmaal op de berg der verheerlijking, bijvoorbeeld in Matteüs 17. En dan als hij verschijnt aan Saulus van Tarsus op de weg naar Damascus. Het mooiste staat dat in Handelingen 26. Ik zag midden op de dag een licht stralender dan dat van de zon. En de derde keer staat het in Openbaring 1. Als de Heer Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos. En dan wordt er weer gezegd dat hij straalde als de zon. De Bijbel is in die beelden dus heel duidelijk. De Heer Jezus is in deze wereld gekomen als de zon. En de beeldspraak gaat nog verder. Want de Heer Jezus gebruikt het beeld van de dag. Hij zegt, ik moet werken zolang als het dag is. En mijn vader werkt ook. Maar de nacht komt. En wanneer de nacht komt, dat is heel duidelijk. Als hij als de zon uit deze wereld zal zijn weggegaan, dan breekt de nacht aan. En dat is de periode waarin wij nog steeds leven. Nou moet u niet zeggen, heeft die dag dan maar 3 jaar of 33 jaar geduurd, zolang als het leven van de Heer Jezus op aarde duurde, terwijl die nacht nu al 2000 jaar duurt. Dat moet u niet vragen, want dan neemt u dat soort Oosterse beelden al te letterlijk, al te precies. Ja, die nacht duurt nog steeds voort. Paulus zegt in Romeinen 13, de nacht is ver gevorderd. Interessant hè, dat hij dat in zijn tijd zegt. Zoveel jaar nadat de Heer Jezus uit deze wereld was weggegaan, zegt hij, de nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. En daarmee geeft hij een voorbeeld voor ons als christenen, die nu, bijna 2000 jaar later, nog steeds in diezelfde nacht leven en nog steeds zeggen, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. En hier kom je met wiskunde ook weer nergens. Dit is geestelijke taal. Zoals diezelfde Paulus zegt, wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Terwijl hij ook heel goed wist, dat blijkt uit andere plaatsen, dat het nog best heel lang zou kunnen duren. Maar dat verandert niets aan de geloofstaal. Wij de levenden. Wij zijn de generatie, mag elke generatie zeggen, die het eerste streepje licht boven de horizon mag zien uitkomen. Die nacht eindigt dus als de zon der gerechtigheid opgaat. Dat is weer Malachi 4. Als de zon der gerechtigheid opgaat, dan is dat hetzelfde als wanneer de Heer Jezus wederkomt. Zijn terugkomst, dat is de opgang van de zon. U vindt die beeldspraak ook in 1 Thessalonicenzen 5. Waar Paulus van ons zegt dat wij zonen van de nacht, van de dag zijn, terwijl we nog leven in de nacht. Maar wij leven vooruitziend naar de dag. Wij leven als bij het licht van die dag. Wij leven al alsof die tijd al was aangebroken. Maar als het nu al zo lang nacht is, is daar in de nacht dan geen licht? En Genesis 1 geeft daarop weer het antwoord. Want daar wordt gezegd op de vierde scheppingsdag, de zon ontvangt van God, wordt daar genoemd het grote licht, heerschappij over de dag. En de maan ontvangt heerschappij over de nacht. Dat is het kleine licht. Heerschappij over de nacht. Er zijn er drie die regeren in Genesis 1, afgezien van God zelf. De zon regeert, de maan regeert en Adam en Eva regeren ook. Heerst over de vissen, de zeeën, de vogelen, des hemels en onderwerpt de aarde. Maar ook de zon en de maan. En de maan is heel belangrijk in de beeldspraak. Ik geef toe, er is geen directe schriftplaats die zegt dat de maan een beeld is van Gods volk. In deze tijd, nadat de Heer Jezus als de zon is weggegaan uit deze wereld. Maar het beeld ligt bijzonder voor de hand. En het beeld is nog treffender, omdat, zoals u allemaal weet, de maan geen licht heeft van zichzelf. Als we naar de maan kijken en we zien licht, dan is dat niet het licht van de maan zelf, want de maan is geen ster die licht uitstraalt. De maan is net als een klein planeetje dat licht alleen maar kan weerspiegelen. En dat is heel bijzonder. Het betekent dus dat als u het licht van de maan ziet, dat u eigenlijk naar de zon zit te kijken. Want de maan vangt dat licht van de zon op, terwijl wij dat niet kunnen, want voor ons is de zon achter de horizon verdwenen. Maar daarom is die zon er wel en die schijnt ook wel. En die maan vangt dat licht op en weerkaatst het op de aarde. Dus dit is het bijzondere, dat je ook in de nacht nog steeds het licht van de zon ziet, maar indirect via de maan. En dat is zo'n prachtig beeld van de christenen. Daar kun je ook nog aan toevoegen dat de zon altijd een ronde schijf is, maar de maan, dat weet u, die gaat van vol naar nieuw en van nieuw naar vol. En zo is het met ons ook. De ene keer is dat licht heel wat sterker. Dan is het volle maan is dat en dan is de kerk weer tijdelijk op een hoogtepunt aangeland. En andere keren, dan is het zo gering geworden of zelfs dan lijkt er helemaal niks van over te zijn. Dan is het nieuwe maan. Dus dat die schijngestalten van de maan, zoals dat heet, dat wisselende licht, dat is ook wel een aardig beeld van hoe wij als kerk en ook individueel licht verspreiden over deze aarde. En dat is nou precies de beeldspraak waar het over gaat. De maan is, zou je kunnen zeggen, de plaatsvervanger van de zon in de nacht. Het is een aardige discussie om u te vragen, wat zou nou de plaatsvervanger van de Heer Jezus zijn hier op aarde, sinds dat hij weggegaan is? Als u Rooms-Katholiek bent, dan zou u misschien zeggen, de paus is de stedehouder van Christus op aarde. En ik reken dat antwoord niet goed. Maar u mag in de herkansing, en dan zou u bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat zou een heel goed antwoord zijn, vind ik, de Heilige Geest. Dat is eigenlijk heel erg duidelijk in Johannes 14 tot 16, als de Heer Jezus daar zegt dat hij zal heen gaan en dat de Heilige Geest zal komen in zijn plaats. De Heilige Geest is de eigenlijke plaatsvervanger van Christus op aarde. En de Heilige Geest verspreidt ook licht, zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. Hij is de voorspraak, zoals de Heer Jezus, de grote intercessor, de grote voorbidder voor zijn discipelen was hier op aarde. Zo is de Heilige Geest dan. Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, zegt Romeinen 8, vers 26. De Heilige Geest is bij uitstek voor ons wat hier Jezus voor zijn discipelen was toen hij op aarde was. Maar je kunt eraan toevoegen dat de Heilige Geest woont in de gemeente. Je zou dus ook de stelling kunnen verdedigen dat de gemeente in zeker opzicht de plaatsvervanger van Christus op aarde is. En dat zie je heel nadrukkelijk hierin, dat de gemeente geroepen wordt om de dingen te doen die Jezus deed en de woorden te spreken die Jezus sprak. Dat gaat heel ver en dat willen we vaak niet weten uit een soort valse bescheidenheid. Want dan zeggen we, wie zijn wij nou vergeleken bij de Heer Jezus? Nou, dat is op zichzelf een goede gedachte. Wij vallen bij hem in het niet. Maar dat is eigenlijk een grote miskenning van de Heilige Geest. Toen de Heer Jezus zijn discipelen achterliet, zei hij, ik laat jullie niet als wezen achter. Jullie mogen hier niet verroeren, jullie moeten blijven in de stad en wachten. Zegt hij in Lucas 24, vers 49. Jullie moeten wachten totdat jullie bekleed worden met kracht uit de hoogte. Kracht. En in Handelingen 1 zegt hij hetzelfde in vers 8. Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn, te beginnen in Jeruzalem en dan via Judea en Samaria tot aan de einden van de aarde. Met andere woorden, het is niet gepast om uzelf te vergelijken met de Heer Jezus. Dan blijft er inderdaad niets over. U moet uzelf in de kracht van de Heilige Geest vergelijken met de Heer Jezus. Dat is de verre vergelijking. Want alles wat in ons mag gebeuren, al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, maar ook wat een der uwen goeds bewerkte, het werd al door uw genade volbracht, zegt een oud lied. Wat door ons heen gebeurt en wat waardevol is voor het Koninkrijk Gods, dat gebeurt in de kracht van de Heilige Geest. Dus er is helemaal geen ruimte voor valse bescheidenheid. Want die kan heel makkelijk neerkomen op een miskenning van wat en wie de Heilige Geest is en wat hij door ons heen wil doen. Dus als je zegt, wat is de plaatsvervanger van Christus op aarde, dan is dat zijn gemeente in de kracht van de Heilige Geest die in die gemeente woont. Dat is heel belangrijk. En er zijn verschillende schriftplaatsen die dat laten zien. Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid, goede tierenheid, vriendelijkheid, trouw, zelfbeheersing. Dat is een portret van Christus. De Heilige Geest wil hier op aarde in ons reproduceren wat in Christus was. Valse bescheidenheid betekent dus in feite dat wij de opdracht naast ons neerleggen en afwijzen. Maar dat is de taal van de boze slaaf in de gelijkenis. Die zei, u bent zo'n hard en streng meester. Daar dacht ik, daar kom ik nooit aan te pas. Dus ik dacht, voor alle zekerheid zal ik het maar begraven. En dat deed hij in een zweedoek, want die had hij toch niet nodig. Want hij was niet van plan ook maar iets uit te voeren. Dus hij stopte het in de grond. Uit een soort valse bescheidenheid. Maar dat is niet wat de Heer Jezus van ons verwacht. Integendeel. Hij stuurt ons erop uit. En hij zegt tegen ons, wij moeten zijn werk doen. In Johannes 14 vers 12 zegt hij een woord dat veel christenen maar liever niet horen. Want het is te groot, te geweldig. En dan komt weer die valse bescheidenheid. Daar komen we toch nooit aan toe. Laat maar liggen dat woord. En vaak kennen ze het niet eens. Ze kijken eroverheen, want het past niet in het beeld dat ze van zichzelf hebben. Nee, Jezus zegt daar, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En er staat zelfs bij, ik bedoel, het eerste is al verbluffend genoeg. Wij doen de werken die de Heer Jezus deed. Maar hij zegt erbij, en hij zal grotere doen dan deze. Je zou dat zo kunnen formuleren, de Heer Jezus heeft zo'n hoge achting, niet voor u en mij, maar voor u en mij in de kracht van de Heilige Geest. Je kunt dus ook zeggen, hij heeft zo'n hoge achting voor de Heilige Geest. Dat hij zegt, als christenmensen, gemeenten of individueel, in de kracht van de Heilige Geest aan het werk gaan, dan zullen ze nog grotere dingen doen dan ik hier op aarde deed. Terwijl de Heer Jezus ook van begin tot eind handelde in de kracht van de Heilige Geest. Want voordat hij de Heilige Geest had ontvangen, heeft hij ook niets gepreden, niets gedaan, geen wonderen verricht. Wat hij deed op aarde, deed hij in de kracht van de Heilige Geest. Als hij het in zijn eigen goddelijke majesteit had gedaan, dan hadden we met recht kunnen zeggen, hij is geen voorbeeld voor ons, want ook al zijn we verloste mensen, wij zijn geen goddelijke mensen. We worden nooit goden. Maar hij deed het als mens in de kracht van de Heilige Geest. En hij zegt, ik geef jullie diezelfde geest. En dan zullen jullie kracht ontvangen. En in de kracht van die geest gaan jullie wonderen doen, zoals ik die ook gedaan heb. En jullie zullen zelfs nog grotere werken doen dan deze. Ga maar na, de Heer Jezus heeft in die 3,5 jaar dat hij gepredikt heeft, hoeveel mensen als volgelingen mogen werven. Er waren er 120 in de bovenzaal. Nou, laten er een aantal bij de kinderen gebleven zijn en een aantal bij het vee gebleven zijn. Maar met een paar honderd mensen zal het toch bekeken zijn. Maar als de Heilige Geest is uitgestort, op één dag worden er 3000 mensen toegevoegd. Dat is 1000% winst, als ik het goed gesnapt heb. 3000 toegevoegd. Dat is geweldig. Volgens mij klopt die rekening niet, maar laat maar zitten. En In elk geval van 300 ging het naar 3300. En dat was fenomenaal. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is niet omdat Petrus een grotere prediker was dan de Heer Jezus. Maar dat was vanwege die geweldige kracht van de Geest. De Heer Jezus heeft het ons precies verteld. In Markus 16 heeft hij gezegd: luister, ik heb hier op aarde, ik zeg het nu met mijn woorden, demonen uitgedreven. Jullie gaan dat doen in mijn naam. Jullie zullen demonen uitdrijven in mijn naam. En ze zullen voor jullie op de loop gaan. Niet omdat jullie zo goed zijn, maar omdat in jullie diezelfde kracht is die ook in mij is. De Heer Jezus dreef demonen uit niet omdat hij goddelijk was, maar omdat de kracht van de Heilige Geest in hem was. Hij zegt in Matthäus 12, vers 29, als ik door de Heilige Geest de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods tot jullie gekomen. Dat is het bewijs. Het Koninkrijk is gekomen, want kijk maar, door de kracht van de Heilige Geest drijf ik de demonische wereld terug. Het Rijk van de 3D's. Je weet misschien wat een 3D-film is, nou, maar dit is een 3D-rijk. Het rijk van de dood, het rijk van de duivel, het rijk van de duisternis. En daarvoor in de plaats komt het rijk van de 3 L's. Het rijk van het leven, van de liefde en van het licht. Dat is nu typerend voor de nacht. Als de dag overdag de zon schijnt, dan is alles door dat zonlicht overstraald. Maar in de nacht is dat anders. De maan is er en in Afrika heb ik meegemaakt dat het licht van de maan, als het maan vol is, zo helder kan zijn, veel meer dan hier, omdat de lucht zoveel droger is, dat je daar buiten kunt een boek kunt lezen. Je leeft daar veel sterker met de wisselingen van de maan. Want als het volle maan is, is het 's nachts heel licht naar verhouding gesproken. En als het nieuwe maan is, is het verschrikkelijk donker. Dat verschil beleven wij hier niet zo, omdat er zoveel strooilicht is, maar daar wel. En daarom zei ik u straks al hoe ontzettend belangrijk het is of de gemeente haar licht verspreidt. Maar zelfs als het volle maan is, is het altijd licht dat schijnt in de duisternis. Dat is een enorm contrast met als straks de Heer Jezus terugkomt. Als de zon der gerechtigheid opgaat, zal van het rijk van de 3D's niets overblijven. Dan schijnt het licht niet in de duisternis, dan is alles licht. Maar in de nacht is het donker. De ene keer minder donker dan de andere keer, maar als de maan schijnt, is het toch nog altijd donker. Dat is de situatie die we nu hebben. Terwijl straks het rijk van de Satan, als de Heer Jezus terugkomt, verbroken zal worden, is de nacht de tijd waarin de machten van de duisternis en de krachten van het licht voortdurend in conflict zijn met elkaar. Dat is het grote verschil tussen toen de Heer Jezus op aarde was en wanneer hij straks zal terugkomen en onze tijd. Als wij licht verspreiden, is het maanlicht in de duisternis. Het licht schijnt in voortdurend conflict met het rijk van de duisternis. Paulus zegt in Kolossen 1 vers 13 dat God ons uit de macht van de duisternis heeft overgebracht in het rijk, in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Duisternis en liefde lijkt niet een goed contrast, maar u moet het maar zo zien, het is het rijk van de 3D's en het rijk van de 3L's. Dus welke D en L je eruit haalt, maakt dan niet veel uit. Het is het macht van de duisternis en van de dood en van de duivel. En het is het rijk van de liefde en van het leven en van het licht. Maar ook als je gehaald bent uit het rijk van de 3D's en je bent in het rijk van de 3L's, dan zal dat rijk van de duisternis je constant nog op de hielen zitten. Het licht moet als het ware, een beetje raar beeld, voortdurend vechten tegen die duisternis. Maar soms lukt dat slecht en dan lijkt de duisternis in deze wereld te zegevieren. En andere keren is dat licht dat de kerk mag uitstralen zo heerlijk fel. Dat is een geweldige overwinning. Maar dat is maar weer tijdelijk, helaas. Opwekkingen zijn altijd maar tijdelijk. Nou, als u nou eens meegaat naar Efeze 1:5, wat wij gelezen hebben, dan ziet u daar een belangrijk woord. Wij zijn licht in de Heer. In 1 Johannes 1 vers 5 leest u: God is licht. En in 1 Johannes 4, vers 8 en vers 16 staat: God is liefde. Daar wordt nooit van ons gezegd: jullie zijn liefde. Misschien is dat net iets te vergaand, ik weet het niet. Maar er wordt wel gezegd: God is licht, 1 Johannes 1. En jullie zijn licht. Niet van jezelf, het is licht in de Heer, maar toch jullie zijn licht. Efeze 5, we hebben dat gelezen. Dat is, ja, dat is een beetje tweeslachtig, want u ziet op die vierde scheppingsdag heb je niet alleen de maan, je hebt ook de sterren. Je kunt naar de christenen op twee manieren kijken. En allebei zijn ze correct. Je kunt ze vergelijken met de maan en dan zeg je, ze hebben geen licht van zichzelf. Al het licht dat ze hebben, dat komt van elders. Dat is het licht van Christus, dat door hen weerkaatst wordt in deze wereld. De NBG-vertaling zegt dat zo in 2 Korinthe 3 vers 18. Als wij met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van Christus aanschouwen, dan gaat die heerlijkheid in ons weerspiegeld worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer die geest is. Weerspiegeld, dat is wat de maan doet. Maar je kunt ook zeggen, en dat zullen we direct ook zien in Filippenzen 2, dat de gelovigen sterren zijn. Want Christus is mijn leven geworden. Als Christus mijn leven is, dan is daar ook licht in mij. Dan mag ik ook zeggen, het is me net welk beeldje volgt, dat wij licht geworden zijn. Niet alleen maar wij weerkaatsen licht, de maan is geen licht in zichzelf. Wij zijn het geworden. Daarom kan Paulus zeggen, jullie zijn licht in de Heer. En in Filippenzen 2 zullen we zien, wij zijn sterren. Wij zijn hemellicht, want het goddelijk licht is in ons. We weerkaatsen het niet alleen maar aan de buitenkant. Het licht is in ons gekomen. Het heeft geschenen in onze harten. Dat nieuwe leven dat in ons is, is licht. Het is leven. Het is liefde. Het is de liefde van God die in onze harten uitgestort is. Dus zo kun je het ook bekijken. Wij zijn licht geworden in de Heer. En wat staat er dan? Wat moet dat licht doen? Dat licht moet schijnen. Alleen dat wordt hier op een bijzondere wijze omschreven. Vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Dat sluit een beetje aan bij wat ik straks citeerde uit Galaten 5 vers 22. Daar gaat het om 9 eigenschappen, 9-voudige vrucht van de geest. Hier is het een 3-voudige, goedheid, gerechtigheid en waarheid. Met andere woorden, hoe kun je zien of dat goddelijk licht ook in onze harten is? Doordat dat licht naar buiten komt. En het komt naar buiten in vrucht. Het is een beetje wisseling van beeldspraak, hè, van licht naar vrucht. Maar zo is dat hier ook. Paulus doet dat heel makkelijk, wisselen van beeldspraak. Zo binnen één zin soms. En hier is dat ook zo. Als het licht in je is, dan komt dat in vrucht naar buiten. Vrucht is niet goede werken. Dat zijn dingen die je doet. Dit is veel meer de gezindheid van je hart. Dit is niet zozeer doen wat Jezus deed. Dit is eigenlijk nog veel dieper. Dit is zijn zoals Jezus was. In goedheid, goede tierenheid, vriendelijkheid. In gerechtigheid, heel praktisch, recht doen naar elkaar toe. Waarheid, heel praktisch, dat is in de eerste plaats waarachtigheid. Dat is in de eerste plaats zelf doorzichtig zijn, authentiek zijn, echt zijn. Goed, gerechtvaardig, waarachtig, dat is een vrucht van het licht. Als er staat in 1 Johannes 1 vers 5 dat God licht is, dan staat er, hij is in het geheel geen duisternis. Hij is volkomen transparant. Hij is, daar is niets, geen ongerechtigheid in hem te vinden. Zo zijn we vrucht in de Heer en het komt naar buiten in goedheid, waarachtigheid en gerechtigheid. Natuurlijk, in de praktijk weet ik ook wel dat we niet altijd goed zijn en niet altijd waarachtig en niet altijd rechtvaardig. En daar heb je dan weer die wisselende schijngestalte van de maan. Maar dat ligt nooit aan God, het ligt nooit aan de Heer Jezus en het ligt zeker ook nooit aan de kracht van de geest die in ons is. Het ligt aan ons naar de mate dat wij dat licht laten schijnen in deze wereld. Nou, dat is dezelfde uitdrukking als in Filippenzen 2, als u daar nog even met mij naartoe wilt gaan. Want daar wordt die uitdrukking gebruikt die je zou kunnen weergeven als sterren. Er staat in vers 15 dat wij in dat kromme en verdraaide geslacht schijnen als lichten in de wereld. Dat woord licht of lichtdragers, sommige vertalingen zeggen hemellichten, hemellichamen, dat zijn eigenlijk de sterren. Of hoe je het ook wil opvatten, het maakt niet zoveel uit of een algemene uitdrukking voor hemellichten. Maar wat Paulus hier gebruikt is hetzelfde beeld dat we tevoren gevonden hebben. Het beeld van hemellichten. Er is een krom en verdraaid geslacht, maar het licht van God schijnt erop. Precies zoals dat destijds gebeurde, toen de Heer Jezus deze wereld was. Toen hij was onder de godsdienstige mensen, werden die mensen door dat licht dat van hem uitging, als het ware naakt uitgekleed. Alle vieze, vuile vlekken werden zichtbaar. In het schemerdonker waarin die mensen verkeerden, konden ze zich aardig mooi voordoen. Maar toen kwam de Heer Jezus en zegt het in Johannes 3, en hij schijnt met dat licht op hen, en al die mensen worden in al hun armetierigheid blootgelegd. En dat vonden ze verschrikkelijk. Want daarmee kwam voor iedereen aan het licht wat voor mensen het eigenlijk waren. Dat is wat het goddelijke licht doet. En dat kun je aan de ene kant zo op jezelf toepassen, dat je je mag afvragen, wat zou er gebeuren als dat licht van Christus zo op ons ging? Maar dat is niet de prediking van vanavond. De prediking is, wij moeten zulke lichten zijn, dat als andere mensen in onze omgeving verkeren, zij niet door ons wettisch beoordeeld of veroordeeld worden. Dat is de methode van de fariseeën en schriftgeleerden. Maar dat dat licht dat door ons heen straalt, zo helder is, zo klaar, zo transparant, dat mens daardoor aan zichzelf ontdekt wordt, zoals dat in oude taal zo mooi heet. Dan gebeurt er wat er in 1 Korinthe 14 staat. Stel u voor, een hele gemeente van sterren, van lichtdragers. Je komt daar binnen, het is een en al licht. En die persoon die daar binnenkomt, die valt op zijn aangezicht. En hij beleidt zijn zonde, want hij zegt, God is hier. Hij voelt zich niet veroordeeld door die mensen. Nee, zijn ervaring is, ik kom hier in het licht van God. En dat zouden onze gemeenten moeten zijn. We zouden in het licht van God moeten komen. En de mensen die hier komen, zouden in het licht van God moeten komen. Dat gevoel zouden ze moeten hebben. Dat licht dat we uitstralen, dat is niet om de wereld af te keuren, om te veroordelen, hoewel dat indirect natuurlijk het gevolg is. Maar het is om mensen toe te brengen dat ze op hun aangezicht vallen en zeggen, God is hier. Ze komen vanuit de duistere wereld, uw gemeente binnen, en ze ervaren daar licht. En dat is als het goed is, want dat zijn we niet altijd. We hebben in Matteüs 5 een paar dingen gelezen waardoor dat licht wordt belemmerd. En in het totaal kunt u in de evangelie 4 van die dingen vinden. En er worden er maar 2 genoemd in Matteüs 5. Het bed en de korenmaat. Maar als u kijkt in Lucas 8 vers 16. En in 11 vers 33 vindt u 4 dingen. En ik zal ze u opsommen in de volgorde waarin ik ze wil noemen. Je kunt de kandelaar zetten onder het bed. Dan wordt dat licht voor het grootste gedeelte toegedekt. Dan zien de mensen dat licht niet. Ik zal direct proberen dat nader te verklaren. Ten tweede kun je dat licht zetten op een verborgen plaats. Je kunt gewoon vertalen in een kelder. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Als het enige licht dat je in huis hebt de kandelaar is en je zet die in de kelder, dan heb je daar in de huiskamer ook niet veel van. Het derde is het licht te zetten onder een korenmaat. Een soort bak waarin koren wordt afgewogen. En die zet je op zijn kop en je zet je kandelaar eronder. Dan heeft ook niemand iets aan dat licht. En het vierde is het vat. Dat slaat eigenlijk heel algemeen op allerlei huishoudelijke artikelen. Of het nou vazen of pannen zijn of soortgelijke dingen. Je kunt daar je kandelaar onder zetten. En dan is daar van het licht niets te zien. Dit zijn 4 reusachtige gevaren die ons gemeenteleven bedreigen. Het licht is er. Ik mag aannemen, ik mag hopen en je veronderstellen dat in alle gemeenten in Apeldoorn, daar waar de gelovigen zijn, in wie het licht aanwezig is. U bent licht in de Heer. Maar als zij dat licht plaatsen onder het bed, of in de kelder, of onder de korenmaat, of onder het vat, dan heeft niemand er wat aan. Het bed, het ligt nogal voor de hand om dat te verbinden met luiheid en gemakzucht. Dat is één, het eerste grote gevaar. En ik heb dat niet voor niets voorop gezet. Een enorm gevaar voor gemeenten is om het knus met elkaar te hebben, om introvert te zijn, naar binnen gekeerd. En daar moet je ook zeker energie aan spenderen, dat je een goede verstandhouding met elkaar leeft. Maar je hebt het goed met elkaar, ik zou bijna het woord gezellig gebruiken. Het is een echte gemeenschap, dat kun je lang niet van elke kerk of gemeente zeggen, dat ze ook een echte gemeenschap zijn van mensen die elkaar kennen, mensen die elkaar waarderen, mensen die elkaar lief hebben. Het goed met elkaar hebben vind ik erg belangrijk. Maar het grote gevaar is dat daarbij een introverte houding ontstaat, een naar binnen gekeerde houding, waardoor al het licht wordt afgeschermd. Het is daar als in Johannes 20, de deuren en de ramen zijn gesloten, in dit geval niet uit vrees voor de Joden, maar vooral uit het vrees dat er ook maar iets van de knusheid verloren zou gaan. Dan heb je het goed met elkaar, maar het enorme gevaar is dat er van je getuigenis naar buiten toe niks overblijft. Ik heb wel eens mensen in allerlei gemeenten horen zeggen, nou hoezo dan, elk ongelovige kan toch hier binnenkomen en het luisteren. En dan denk ik altijd, waar heeft de Heer Jezus ons opgeroepen, laat de mensen tot u komen. Hij heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Hij heeft gezegd, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Maar hij heeft dat ons niet gezegd, vormen jullie fijne gemeenten en laat de mensen tot jullie komen. Nee, wat hij gezegd heeft is, ga erop uit. Het is niet een opvolging van een Bijbels beginsel, van een Bijbelse oproep om te zeggen, laat de mensen maar bij ons komen. Natuurlijk is het geweldig als er mensen binnenkomen en aangesproken worden door het woord. Daar gaat het niet om. Natuurlijk is dat heerlijk. Ik heb het voorbeeld net genoemd uit 1 Korinthe 14. Maar ik heb het nu over het gevaar dat we het zo goed met elkaar hebben, dat die buitenwereld door ons aan haar lot wordt overgelaten. En ik heb u de vorige keer gezegd, dat is ook wel een beetje begrijpelijk, want die wereld is bedreigend. Maar de buitenwereld is niet hetzelfde als het Rijk van Satan. Het Rijk van Satan heeft te maken met alles wat zondig en demonisch is. Maar buiten onze knusse gemeente zijn een heleboel mensen die verlangen naar het heil. Of die zouden kunnen gaan verlangen naar het heil als wij dat verlangen door de Heilige Geest bij hen wakker roepen. En als wij onze deuren niet openen, of beter nog gezegd, want dan nodigen we ze weer naar ons toe. Als wij er niet op uitgaan om die mensen te bereiken, op wat voor manier dan ook. Dan ziet het er slecht uit. Ik durf rustig te zeggen dat het gros van de gemeenten in Nederland aan dit eerste criterium voldoen. Of niet voldoen, net hoe het bekijkt. Te veel staat daar de kandelaar onder het bed. En dan kun je zeggen, ja, maar we doen wel degelijk zendingswerk. We hebben zendelingen in daar en daar en dan in dat land. Ja, oké, dat zijn dan die 2, 3, 4 mensen die vanuit jullie midden daar naartoe zijn gegaan. Maar daar hebben wij het niet over. Dat is niet voldoende om je geweten te sussen. Als gemeente heb je die opdracht. En het is heel boeiend dat wij leven in een tijd waarin heel velen dat gaan verstaan. Daar zou, en dat komt in deze serie nog wel ter sprake op allerlei manieren, daar zou heel wat over te zeggen zijn. Je ziet vandaag allerlei christenen die zich heel bewust niet bij bestaande gemeenten, reformatorisch of evangelisch, aan willen sluiten. Omdat ze zeggen, het is daar veel te knus. Het is daar veel te introvert. En die heel nieuwsoortige gemeenschappen, gemeenten kun je het niet eens noemen misschien, althans volgens de traditionele definities. Ze vormen gemeenschappen in de vorm van gesprekskringen, in de vorm van bijbelkringen of gebedskringen. Waar ze in de eerste plaats niet gericht zijn op elkaar, maar waar ze gericht zijn op andere mensen. Om die te winnen en die toe te brengen. Precies de omgekeerde houding innemen. Volstrekt extravert, volstrekt naar buiten gekeerd. Ik zie daar ook wel een zeker gevaar in. Want die gemeenschapszin die een gemeente heeft, is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Ik denk aan wat Willow Creek een tijd geleden, een aantal maanden geleden, heeft opgebiecht naar iedereen die het horen wilde. Wij hebben de fout gemaakt dat we te extravert zijn geworden. We waren zo gericht op de buitenstaanders, De buitenkerkelijken die wij binnen onze muren wilden krijgen, dat dan wel weer, maar daar gaat het nou even niet om. Maar we waren zo naar buiten toe gericht, naar de mensen om ons heen. Daardoor zijn we wel stel gegroeid als gemeente, maar daardoor hebben we ook onze eigen mensen te veel verwaarloosd. Dus hier geldt het Bijbelwoord, je moet het een doen en het ander niet nalaten. Maar je mag het niet als excuus gebruiken om maar voor te gaan met dat naar binnen gekeerd zijn. Dat is het eerste gevaar. Het tweede gevaar is de kelder. Ik hoorde een tijd geleden, ik weet niet of dat nog steeds opgaat, dat 60% van alle gemeenten in Nederland, reformatorisch of evangelisch, gekweld werden door grote innerlijke strijd. Dat is een truc van de duivel. Want de duivel probeert op elke manier te zorgen dat wij te weinig licht uitstralen. En een van de manieren is dat we dat licht in de kelder zetten. Dat wil zeggen dat we helemaal onze aandacht laten opslokken voor interne problemen, ruzies. Ik was pas geleden in een gemeente, ik noem geen namen zelfs van de denominatie, van een gemeente waar ze zei, we zijn eindelijk van onze dominee af. Nou, dat klinkt niet erg leuk. Hij zegt, dat was zo'n goede prediker, hij trok zoveel mensen. Totdat we ontdekten de twee grootste gevaren van elke prediker. Dat hij geld verduisterde en niet van de vrouwen kon afblijven. En het was zo'n toer om nog van hem af te komen. Dat is aan de ene kant ook goed, dat dominees beschermd worden tegen mensen die ze al te makkelijk willen wippen. Dat daar dus rechtsbescherming is. Maar op den duur was dat onvermijdelijk en het is ook gebeurd. Maar dat betekent wel dat zo'n gemeente maanden en soms jarenlang met die interne problematiek bezig is. Het licht is weggestopt in de kelder, waar het oog in dat licht allerlei ongerechtigheid ontwaart. De lamp schijnt daar niet naar buiten toe, zodat anderen het kunnen zien. De lamp moest helemaal gericht worden op alle troep die er in de kelder staat, waar we de dingen naartoe, met zolders heb je hetzelfde, de dingen naartoe brengen die we niet meer nodig hebben. En dan kan daar makkelijk een hele chaos worden. De kelder is een plaats. Heel wat gemeenten hebben zo'n kelder. Dat is de plaats waar je de oude koeien weggestopt hebt, die vroeg of laat weer uit de sloot gehaald worden. Dat zijn de dingen uit het verleden die nooit goed opgeruimd zijn. En die vroeg, meestal vroeg, soms laat, de kop weer opsteken. En dat is gewoon een list van de duivel. Hij verspilt onze energie. Ik kwam in die gemeente en zei, we kunnen eindelijk weer eens beginnen aan andersoortige dingen. En ik mocht daar een dienst doen waarbij ook heel wat mensen van buitenaf waren. En dat was precies hun bedoeling. Ze waren eindelijk weer in staat. Er was de tijd weer gekomen om het licht naar buiten te laten schijnen. Maar ze waren zo bezig geweest met interne problemen. En in dit geval zelfs heel specifiek interne zonden. Wat is dat verschrikkelijk jammer. Ze hadden allerlei goddelijk licht nodig. Maar goddelijk licht om op de zonde te laten schijnen. Zodat de zonde ontmaskerd werd. En die predikant is nog in hoger beroep gegaan. Dus dat kan nog een hele tijd duren voordat het naar de klas is en naar de synode is geweest. En eindelijk al die problemen echt opgeruimd zijn. Maar zij hadden het gevoel, we kunnen eindelijk weer beginnen aan onze core business. Want de gemeente heeft een core business. En dat is je niet bezighouden met narigheid. Maar dat is naar buiten toe het licht laten schijnen. Ook naar binnen toe, mag je niet verwaarlozen. Maar vooral naar buiten toe, naar de mensen in de wereld. Want luister, de Heer Jezus kennen ze niet. En de Bijbel lezen ze niet. Er is maar één manier waarop zij het licht kunnen zien. En dat is aan ons. Niet alleen door wat we zeggen, maar door wie wat we zijn. Als er in een gemeente narigheid is en die breekt naar buiten, is zo afschuwelijk voor je getuigenis naar buiten toe. Zeker als dat in een klein dorp gebeurt, waar een gemeente uit elkaar valt, wat op zoveel plaatsen gebeurt. Ik kom zo vaak in een gemeente waar narigheid is. Je wordt er zeer door ontmoedigd. Als je niet oppast. Nou, denk je wat ze in het dorp zeggen? Heer, daar heb je die christenen weer. Moet je zich voorstellen. In 2004 waren er 3 kerkscheuringen. Je zou denken, jongen, we hebben toch eindelijk onze les wel geleerd. 3 kerkscheuringen. Die hun grote gevolgen laten voelen tot op de dag van vandaag. Ten derde, de korenmaat. Dat spreekt van de handel. Een korenmaat heb je nodig als je koren wil verkopen. Dan moet je zo'n ding bij de hand hebben, want iemand zegt ik wil zoveel koren, dan heb je die korenmaat nodig. Sommige gemeenten zijn constant bezig met geldvragen. Want ze hebben geweldige plannen en ze hebben altijd geld tekort. En dat moet dan verhaald worden op hun eigen mensen. Of ze zijn bezig met bazar zus of bazar zo. Ze zijn bezig met verschrikkelijk veel dingen, want ze hebben heel veel geld nodig. Nou, als je allerlei leuke dingen wilt, dan heb je ook geld nodig. En sommige van die dingen die hebben echt wel te maken met dat licht zijn naar buiten toe. Maar heel veel van die dingen hebben te maken met speeltjes naar binnen toe. Ontzettend veel energie gaat verloren door het bedelen om geld. En in sommige gemeenten lijkt dat wel hun core business te zijn. Ik heb me laten vertellen, maar ik ben daar niet geweest, kan het u niet checken, dat in de Bijl, maar daar zijn tientallen, misschien wel honderden, vooral allochtone gemeenten, waar het in grote mate altijd over geld lijkt te gaan. Waar zoveel predikers bezig zijn zich over de ruggen van die arme mensen te verrijken. Nou, als daar je licht in schuil gaat, geloof maar niet dat er veel van je uitgaat naar anderen toe, hoor. De anderen zullen dat al gauw in de gaten hebben. Oh, hier draait het allemaal om geld. Hier besteden ze half uur, drie kwartier om geld uit de zakken van de mensen te kloppen. Dat is het beeld dat ze krijgen als ze een keer in zo'n samenkomst komen. Tuurlijk zijn er collectors voor nodig. Maar als er zoveel gehamerd wordt en de mensen op het gevoel gewerkt worden, of zelfs verplicht worden om zo en zoveel af te dragen, dan lijkt geld belangrijker te zijn dan enig ding in de wereld. En het is weer zo schadelijk voor het beeld dat wij naar buiten toe geven. Die mensen van de kerk, daar lijkt het altijd wel om het geld te gaan. Waar is ons licht? Waar is ons licht? Je hebt niet veel geld nodig. Grote kerken, als ik zie wat voor prachtige grote nieuwe kerken er wordt gebruikt, dan denk ik, wat een geld is daarin gestoken. Dat zo fantastisch gebruikt zou hebben. De eerste drie eeuwen, daar hadden de mensen nog geen kerkgebouwen. Kerkgebouwen hoort bij de grote wendingen onder Constantijn de Grote in de vierde eeuw. Toen werden de grootste, prachtigste, schitterendste kerken gebouwd. En na de reformatie is men daarmee doorgegaan. In alle mogelijke kerken en kringen wordt gigantisch veel geld gegeven. Miljoenen vandaag aan de dag voor schitterende kerkgebouwen. Terwijl een cafézaal is mooi genoeg, want het uiterlijk is volstrekt onbelangrijk. Vroeger werd er nog heel wat gepreekt, zo buiten de grote kerk om, in schuren, op simpele stroobalen of wat dan ook. Want het ging niet om de omgeving, het ging om het woord. Het ging om het woord. Het vierde is het vat. Dat zijn de huishoudelijke zaken. Ja, misschien zegt u al, ik zou heel andere toepassingen van die drie gemaakt hebben, van die vier. Nou, dat is prima, dan gaat u andere toepassingen maken. Waar het mij om gaat is om in kaart te brengen een beetje met u samen wat ons allemaal zou kunnen belemmeren om precies dat te zijn wat de core business van de gemeente zou moeten zijn. Onze business is niet in de eerste plaats elkaar op te bouwen. We hebben de Heilige Geest, we hebben het woord. We zijn rijkelijk voorzien. En elke gelovige heeft het woord. Elke gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Onze core business zou moeten zijn naar buiten toe, naar degenen die dat niet ontvangen, die het woord niet kennen en die de Heer Jezus niet kennen. En we zijn zoveel bezig naar binnen toe. Het vat, dat zijn de huishoudelijke artikelen. Nou, die heb je nodig in elk huis. Maar u kent ook, ik weet niet of dat soort huisvrouwen trouwens nog bestaan. Ik hoop het eigenlijk niet. De hele dag bezig zijn met schoonmaken. De hele dag. En als er een gering vlekje is weer te zien, dan wordt de hele zaak weer van onder tot boven. Ik ken ze. En zo lijkt het in sommige gemeenten ook bezig te zijn. En constant bezig, ook met sociale activiteiten. Het zoveelste uitjes voor de 70-plussers, nou die moet je absoluut niet verwaarlozen. Maar al die sociale activiteiten voor de jongeren. In plaats van ze op een wijze die past bij de jongeren, ze verder te brengen in de kennis van het woord van God en de kennis van de geestelijke dingen, de dingen van de Heilige Geest, proberen we ze vast te houden door sociale activiteiten. We zijn druk met dit en we zijn druk met dat voor alle mogelijke groepen. En dan, na een tijd wordt er gezucht inderdaad, omdat een heleboel van de jongeren toch afhaken. Want die jongelui zijn niet gek. Die zien toch dat dat gebakken lucht is. Jongelui gaan niet weg omdat het niet vrolijk genoeg in de kerk is. Omdat niet de goede liederen gezongen worden. Jongelui gaan niet weg omdat het orgel niet intussen vervangen is door een band. Ik heb trouwens liever een goede organist dan een slechte band, dat zal ik u wel vertellen.
Maar nog liever heb ik natuurlijk een goede band. Maar dat is nog even terzijde.
Maar dat is totaal onbelangrijk. Daar gaan die jongelui niet om weg. Ze gaan weg als ze merken, het is hier niet authentiek. Die mensen spelen kerkje. Als ze er doorheen prikken. Kijk, en vroeger hadden ze die automatische binding. Ik weet nog, die eerste jaren op de evangelische hogeschool, als je dan kwam en je zei, ik ben dit of dat. Dan zeiden ze verder niks, want dat waren ze. En ze waren vermoedelijk van plan dat hun hele leven te blijven. Het kwam niet eens in hun hoop om wat anders te doen. Als je het nu vraagt, de laatste jaren dat ik al was, en ik vroeg wat ze van hun kerkelijke richting waren. Dan zeiden ze, ja, ik ben opgevoed zo en zo, maar of ik dat blijf, dat weet ik niet. Die vanzelfsprekendheid is volkomen verdwenen. En dat kun je ook niet terugwinnen door te zeggen, ja, God heeft je hier geplaatst. Omdat je nou hier toevallig geboren bent. Dat vind ik zo'n slap argument. Dan kon Mozes ook wel zeggen, ik ben geplaatst aan het hof van Farao, dus hier blijf ik, want hier heeft God mij geplaatst. Was in zekere zin nog waar ook. Maar God had hem daar geplaatst om op een bepaald moment in zijn leven hem tot deze geestelijke oefening te brengen. Zo vriend, en nou is het tijd om deze plek te verlaten. Hoewel God je daar geplaatst heeft. Nee, dat is geen argument. Je houdt ze alleen maar vast als je authentiek bent. Als het licht is. Authentiek licht. Als we het gevoel hebben, hier is licht dat me bewaart voor de duisternis. Hier is leven dat me bewaart voor de dood. Hier is liefde dat me bewaart voor die wereld erbuiten van de duivel en van de haat. Dat is de enige manier om ze vast te houden. Datzelfde licht dat we naar buiten toe zouden moeten uitstralen, waardoor we aantrekkelijke christenen zijn, letterlijk, hè, die anderen aantrekken, exact datzelfde licht zouden we moeten verspreiden naar onze jongeren, want er is geen enkele reden meer vandaag voor ze om te blijven waar ze zitten, tenzij dat wij datzelfde licht ook naar hen uitstralen. Daar zitten ze op te wachten. Goddelijk licht. Licht is heerlijk. Je ziet wat je aan het doen bent. Licht is warm. Licht is aangenaam. Op het moment dat ze doorkrijgen, daarbuiten is het een koude wereld, maar hier is licht. En mensen van buitenaf zien, daar is licht, daar is warmte, dat wil ik zeggen. Het is wel ontzettend belangrijk hoe ze binnenkomen. Als ik niks anders te doen had, dan ging ik bij al uw gemeenten langs. En dan zou ik eens kijken hoe ik ontvangen werd. Dan ben ik een beetje bekend door de televisie, dus misschien moet ik een plaatsvervanger sturen. Maar ik herinner me dat ik een keer bij een baptistengemeente moest prediken en ik vergiste me in de kerkgebouw en ik kwam aan de overkant terecht. Ik zal niet vertellen wat voor merk kerk dat was. Ik kwam de hal binnen en ik zag al heel gauw door. Ik zag in die kerkruimte zo'n klein doopvondje. Ik denk, nou, of ze dopen hier feutussen of het. Ik weet het niet. Maar ik merkte, dit is niet een baptistengemeente. Maar wat daar hadden wij nou om. Wat ik merkte is, ik was er in die hal en er liepen heel veel mensen rond. En die mensen keken dwars door me heen. Ze gedroegen zich exact alsof ik er niet was. Nou kan dat mij niet zoveel schelen. Maar steeds voordat ik hier was, iemand die dacht op die zondagavond, ga ik toch eens mijn voet over de drempel van de kerk zetten. Ik schraap al mijn moed bij elkaar, vooral als ik nog nooit in een kerk was geweest en ik ga naar de binnen. En dan sta ik daar verloren in die hal. Ik zie het nog voor me, ik stond nooit vergeten. Al die mensen om me heen draaien en allemaal alle andere kanten uitkijken, behalve naar die ene vreemdeling die daar staat. Dat is een rare gewaarwording. Goed, ik wist, ik moet hier niet zijn, dus ik stak de straat over en alles kwam goed. Daar werd ik uitbundig verwelkomd enzovoort. Goed, ik was ook te spreken. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze dat ook zouden doen met andere mensen die daar binnenkwamen. Ze stonden aan de deur om je te verwelkomen, om je warmte te geven. Wat een contrast. Wat een contrast. En dat had helemaal niet gehoeven. Want er zijn andere kerken van datzelfde merk, die ik ken, waar ze het anders hebben aangepakt. Waar ze wel aan de deur staan om u te begroeten. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Weet u de weg, we kunnen u een liedboek aangeven. Of wat voor boek ze daar ook gebruikt, maakt niet uit. Dat kan toch makkelijk, dan hoef je toch niet voor een baptistengemeente te zijn. Elke gemeente kan dat toch doen. Je kunt op zijn minst proberen om mensen die binnenkomen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Straks toen we hier baden voor deze samenkomst, zei iemand, we bidden u speciaal voor de mensen die bij de deur staan. Want ze hebben zo'n belangrijke taak. En dat is waar. Dat je meteen het gevoel hebt als je hier vanavond voor het eerst bent. Ik ben hier welkom. Ze vinden het fijn dat ik er ben. Het is zo simpel. Nou, maar dan ga ik niet verder. Want dan zou ik al het gras voor mijn eigen voeten wegmaaien voor alle komende avonden. Dit is mooi geweest. Denk erover na in uw hart. En misschien zou eens een balletje kunnen opgooien bij mensen in uw gemeente. Wat moeten wij met deze dingen doen? God zegene zijn woord. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, onze Vader in de Heer Jezus. U hebt ons zo'n geweldige verantwoordelijkheid op de schouders gelegd. En de Heer Jezus heeft dat gedaan toen hij afscheid nam van zijn discipelen. En hij hen en allen die in hun voetsporen zouden gaan, achterliet in deze wereld. Met die opdracht om licht te zijn. Niet veel te zeggen, want licht praat niet, licht maakt geen lawaai. Maar gewoon licht te zijn. Goddelijk licht uit te stralen. Dat niet uit hunzelf kwam, dat van u kwam. Maar toch, dat zij moesten dat uitstralen. Wij moeten dat uitstralen. En we belijden voor u dat we daarin zo vaak zo tekort gekomen zijn. Dat we het wel knus en goed hadden met elkaar. Maar daarmee bereikten we de wereld niet. En daarmee wisten we zelfs onze jonge mensen in veel gevallen niet vast te houden. Omdat die door die luchtballon heen prikte. Omdat ze zagen dat daar zo weinig echt licht achter zat. Heere God, we belijden dat voor u. Maar we vragen u ook om ons te helpen onze fouten in te zien. Ons te helpen om als gemeente, en we zijn hier met mensen uit alle mogelijke verschillende gemeenten bij elkaar, om als gemeente erover na te denken. Hoe kunnen wij een lichtend licht zijn in deze wereld? Een stad op een berg waar mensen niet omheen kunnen. Waar mensen niet verachtelijk over praten omdat ze horen dat het bij ons altijd over geld gaat. Of dat er zoveel interne strijd bij ons is. Maar dat ze daar licht en warmte gewaar worden. Heer, help ons om het te zien. Ons opnieuw bewust te worden van onze roeping waarmee u ons geroepen hebt in uw woord. Licht te stralen naar buiten toe. Licht dat andere mensen aantrekt. Dank u dat u ons licht gemaakt hebt in de Heer. En ik bid u voor elk mens in deze zaal die zelfs dat nog niet met zekerheid kan zeggen. Ik mag ook de Heer Jezus toebehoren. En licht in de Heer zijn, licht in hem zijn, die vrucht voortbrengt. Raak dan door uw Heilige Geest zulke mensen aan in hun harten. Dat ze ook discipelen van de Heer Jezus mogen worden. Hem leren kennen als hun verlosser en als de Heer van hun leven, als hun meester. Die ze navolgen om in deze wereld te zijn wat hij was. Licht uit te stralen zoals hij dat deed. Heer, zo vertrouwen we ons aan u toe, ook als we weer uit elkaar gaan. Bewaar en leid ons op al onze wegen. En wil ons ook te zijner tijd weer een gezondheid die bij elkaar brengen. Om opnieuw met dit zeer belangrijke thema bezig te zijn. Verheerlijk uw naam door ons allen heen. Tot eer en verheerlijking van u en van de Heer Jezus Christus. Amen.